Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding. Beste vrienden, zijn jullie terug klaar voor een volgende excursie op onze vakantiereis met Radio Maria, waar iedereen wel gekomen is?
We hielden eraan degenen die niet op verlof kunnen gaan toch een vakantiestemming te bezorgen thuis met aangename liedjes en muziek en met, dat hopen we toch, wat interessante informatie over de landen die we samen bezoeken tijdens deze zomer.
Dus, beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welgekomen op het afspraakpunt op onze rots in de branding.
Vorige week waren we gestart met de geschiedenis van de Filipijnen, uiteraard in vogelvlucht, en waren we begonnen met de christelijke geschiedenis. We gaan het eventjes heel kort samenvatten.
We vernamen hoe ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje op 16 maart 1521 landde op de Filipijnen, met aan boord waarschijnlijk slechts één priester, Pedro de Valderrama, die er een eerste heilige mis op droeg.
Maar Ferdinand werd gedood tijdens een veldslag tussen twee concurrerende hoofdmannen. En volgens bepaalde bronnen, enkele dagen later ook de priester en vele Spaanse soldaten.
Het gevolg was dat het 44 jaar duurde alvorens de echte kerstening echt kon aanvatten.
En dit vond dan ook plaats in het jaar 1565 met de landing onder ontdekkingsreiziger Miguel López de Legazpi, waarmee deze keer 5 paters Augustijnen meereisden. De paters Andrés de Urdaneta, Andrés de Aquire, Martín de Rada, Diego Herrera en Pedro Gamboa.
En alzo ontstond er een eerste missiepost, San Miguel, op het eiland Cebu, ongeveer gelegen in het midden van de duizenden eilanden waaruit de Filipijnen bestaan.
We overliepen het leven van pater Andrés de Urdaneta, een gewezen soldaat en ontdekkingsreiziger, maar die op 45-jarige leeftijd intrad in de orde van de Augustijnen. Hij bezat enerzijds een grote wetenschappelijke kennis over astronomie en navigatie, maar ook een diepe vroomheid. Zijn medebroeders beschreven hem als zachtaardig, intelligent en toegewijd aan het geloof. Hij bleef kort in de Filipijnen en keerde terug naar Mexico samen met pater Andrés de Aguirre. En samen met pater Diego de Herrera legde hij er de basis van de missieposten.
En heel bijzonder te vermelden is de oprichting op het eiland Cebu van een eerste kerkje ter ere van het kind Jezus, of Santo Niño.
In die 44 jaar was er toch een kleine christelijke gemeenschap, maar zonder kerkelijke structuur blijven bestaan. Als ook een beeldje van het kindje Jezus, welke Magellaan ooit had geschonken aan een van de hoofdmannen. We komen er later op terug.
Maar vooraleer we verder trekken, Jos, stel ik voor naar een andere mooie hymne te luisteren, tot de Santo Niño of Kindje Jezus.
Een goed idee, Lut, en daarna gidsen we onze luisteraars verder door de Filipijnen.
A stormy was told of long ago, our gift of faith in Santo Niño. 'Twas given to a queen, a tribute to her baptism was the beginning of Christianity. The story unfolded, helping us to grow in faith in Santo Niño. Let us bring it into action. It's the challenge of the cross of Christ will continue to shine in our land. How blessed are we who inherit the gift of faith from Señor Santo Niño.
Beste vrienden, we gaan verder op zoek naar de eerste vijf paters Augustijnen die in 1565 aanmeerden in de Filipijnen. We maakten reeds een bezoek bij pater Andres de Urdaneta, maar die heel snel terug vertrok naar Mexico met confrater Andrés de Aquire. Maar het was voldoende om met zijn praktische ervaring en diepe geloof een stevige basis te geven aan het oprichten van de eerste missieposten. En over de drie andere paters, Martin de Rada, Diego Herrera en Pedro Gamboa, die een tijdje alleen waren en in Cebu verbleven, kunnen we lezen uit de verslagen van de Augustijnen.
Onze religieuzen hebben al hun inspanningen en zorg besteed aan het feit dat de inboorlingen hun kinderen naar de kerk zouden brengen. Het is in die tere spruiten dat zij de grootste resultaten van hun onderwijs verwachten. Hen van kinds af aan opvoeden in goede gewoonten en de mysteries van ons heilig geloof leren kennen.
En dan, zeer belangrijk te vermelden, is een verandering in de wijze van evangeliseren. Uit diezelfde verslagen kan men halen hoe in tegenstelling met de massale dopen van priester Pedro de Valderrama tijdens de expeditie van Magellaan, de Augustijnen het dopen van de inboorlingen uitstelden, totdat ze er zeker van waren dat de inboorlingen het geloof goed hadden begrepen. Ten tijde van de eerste expeditie onder Magellaan is geweten dat het dopen er nogal heftig onder druk gebeurde.
Zo vernemen we ook hoe zowel pater Pedro Gamboa na een jaar en pater Diego Herrera na 4 jaar even terugreisde naar Mexico om verslag uit te brengen aan de overheid en aan hun orde. En vooral om nieuwe confraters en medewerkers te vragen. Zo verbleef pater Martin de Rada zelfs een tijdje alleen.
Maar inderdaad, snel vervoegden zich nieuwe confraters en na 10 jaar bestond er reeds een goed gestructureerde provincie van de Augustijnen met kloosters op verscheidene eilanden, waaronder Manila als centrum, en onder een generale prior. De Franciscanen, de Jezuïten en de Dominicanen volgden snel daarna.
Maar ik denk dat we best een belangrijk thema naar boven halen. De soms moeilijke relatie tussen de missionarissen en de Spaanse soldaten en overheden op de eilanden.
Inderdaad, dit was een zeer zwaar probleem in zoveel gekoloniseerde gebieden in de wereld. Problemen van wreedheden en onrechtvaardigheden. Waar mensen zijn, is er een drang naar macht en rijkdom. En dit was ook zo in de Filipijnen. Maar we zullen zien hoe de Augustijnen zich niet laten doen en samen met andere missionarissen nogal snel optraden tegen dergelijke misbruiken. Maar ik stel voor eerst een volgend lied.
Ja, we gaan luisteren naar een Filipijns Kyrie.
Kasihan kami, Apo, kasihan na kami, iti amin nagkurangan ni pagawanin na kang kani. Kristo, kasihan na kami, Kristo, kasihan na kami, iti amin nagpasulan ni pakawanin na kong kami. 다시 안 난다고 이디 아민 아 나 구랑한 니 바꿔보니 나 감탄이 이디 아민 아
Beste vrienden, we overlopen dus enkele paters Augustijnen die aan de basis liggen van de kerstening van de Filipijnen in de eerste decennia. Dus vanaf de tweede expeditie onder Miguel López de Legazpi. Uiteraard viel deze evangelisatie, zoals bij alle ontdekkingstochten in de wereld, in die eeuwen altijd samen met veroveringen, onrechtvaardigheden tegenover de inheemse bevolking.
Maar gelukkig vinden we ook talrijke getuigenissen van missionarissen die het zeer goed meenden en durfden in te gaan tegen deze wreedheden, die gebeurden door de lokale koloniale overheden. En daarom keren we even terug bij pater Martin de Rada, die dus ook zelf een tijdje alleen vertoefde in de missieposten.
Pater Martin de Rada werd geboren in het Spaanse Pamplona in 1533. Hij studeerde aan de Universiteit van Salamanca, na eerst gestart te zijn aan de Universiteit van Parijs, maar Frankrijk moest verlaten omwille van vijandigheden tussen beide landen. Hij trad toe tot de Augustijnen en legde er in 1554 zijn religieuze geloften af. 6 jaar later vinden we hem terug in Nieuw-Spanje, het huidige Mexico. Hij was er gekend, zoals vermeld staat, als een man met ongewoon talent, een goede theoloog en een eminentie in de wiskunde. En verder bezat hij bestuurlijke vaardigheden en de gave voor het aanleren van talen.
En zo weten we dat hij met deze tweede expeditie, 44 jaar na Magellaan, met 4 confraters in 1565 toekwam in de Filipijnen op het eiland Cebu. Hij verbleef er 7 jaar, wat hem een plaats in de geschiedenis opleverde als de apostel van het christelijk geloof in Cebu.
Zo maakte hij zelfs 10 jaar later een reis naar China, leerde hij het Chinees en schreef daarna gedetailleerd zijn observaties neer. Zo reisde hij ook naar het eiland Borneo om te bemiddelen voor een vrede binnen een sultanfamilie. Maar het werd een vruchteloze poging. En tijdens de terugreis werden velen ziek op het schip en overleden, plots, zoals ook pater Martin de Rada op 45-jarige leeftijd.
Maar vooral wordt hij herinnerd als een van de eerste die serieus werk maakte van het bestuderen van de inheemse Filipijnse talen. Zo stelde hij zelf een woordenboek en grammatica samen.
Want hij vond dat echte bekering alleen kon slagen als je de mensen in hun eigen taal en cultuur aansprak. Hij geloofde zeer sterk in redelijke overtuiging, in het onderwijs en, heel belangrijk, door een voorbeeldig leven. Zo verzette hij zich tegen het gebruik van geweld of dwang bij bekeringen. Maar het is ook geweten hoe hij zeer teleurgesteld was over de behandeling van de inheemse bevolking.
Alzo pleitte hij voor gerechtigheid en bescherming van de Filipino's en stelde hij het machtsmisbruik van de koloniale overheid en de soldaten aan de kaak. Uiteraard werd hij dan ook in hun ogen ervaren als een zeer lastig persoon.
Zo bestaan van hem brieven, zoals een brief geschreven op 30 juni 1574 aan de onderkoning van Nieuw-Spanje, vandaag Mexico, waarin hij de hebzucht en het machtsmisbruik van Spaanse functionarissen streng veroordeelde. Hij beschrijft daarin hoe expedities tegen de Filipino's met buitensporig geweld gepaard gingen. Pater Martin de Rada wordt dan ook door historici gezien als een voorbeeld van een missionaris met een moreel kompas, intellectuele diepgang en een oprechte inzet voor de mensen onder zijn hoede.
Zo schreef later Pater Gaspar de San Agustín, een grote kroniekschrijver van de orde, over de rustige aanpak van Pater Martin de Rada. Door zijn zachtheid en waardigheid won hij de harten die zwaarden niet konden onderwerpen.
Een andere belangrijke figuur was Pater Augustijn Juan de Alva, afkomstig uit het Spaanse Segovia en eerst werkzaam in Mexico gedurende 33 jaar, om daarna op 72-jarige leeftijd nog te gaan reizen naar de Filipijnen. Hij kwam aan op het eiland Cebu in 1569, dus 4 jaar na de tweede expeditie met de 5 Augustijnen. Zo was Pater Juan de Alva werkzaam op het eiland Panay. Later werd hij de eerste prior van de orde in Manila en daarna provinciaal overste. Hij overleed er in 1576, 80 jaar oud.
Maar samen met hem was Pater Juan López de Aguirre, afkomstig uit het Spaanse Castilië, aangemeerd in de Filipijnen. Over deze pater bestaan wel geen persoonlijke getuigenissen, maar wel worden zijn opvattingen vermeld in bredere studies over de kerkelijke geschiedenis van de Filipijnen.
En daarin is vooral te onthouden zijn openlijk verzet tegen het soms wrede beleid van de Spaanse autoriteiten. Hij merkte dat veel koloniale bestuurders corrupt waren en de inheemse bevolking misbruikten, zowel economisch als fysiek met zware belastingen en zware arbeid. En zelfs had hij soms kritiek op sommige geestelijken in de kerk die wegkeken van deze problematiek.
Beste vrienden luisteraars, we gaan terug even verpozen met een mooi lied.
Een goed idee, en wat heb je gevonden?
Wel, een Filipijns loflied waarin gezongen wordt: Kom, laten we de Heer prijzen, laten wij zingen.
At kantatayo ay siras sa tiyapo, nagitipag na itayaw kenkwana. Tumatag tayo at isangwan ang tiyapo, agrobat kenagyaman tayo. At tiyapo may nakabaling na Diyos, nagtantang ko ngari tiyaming ngari. Kaya tayo tiyapo, ipayag kayo'y dinaragsak at di.
sappiamo che da di patta e taglia che buona apparentemente io ti se cananna o mai che io che aggruppa che buona su di giusto io da te io ti catona di arbanna ai ai buonanna o mai che io che ti dai dai alta io ti apo Vaianta io ti narasta a dirgli Attentata io a sire la sappiapo Che dai di patta e dai al che guana Umai che io che ti dai dai al che io ti apo Vaianta io ti narasta a dirgli Attentata io a sire la sappiapo
Beste vrienden luisteraars, we gaan nu een 16 jaar verder in de tijd na de aankomst van deze eerste 5 Augustijnen. Op 17 september 1581 strandde een zoveelste boot aan in Manila. De missiepost al daar bestond al een goede 10 jaar. Aan boord bevonden zich Pater, deze keer Dominicaan, Cristobal de Salvatierra, samen met een bisschop, een confrater, Dominicaan, Domingo de Salazar. 2 jaar daarvoor werd het bisdom Manila opgericht door een pauselijke bul van 6 februari 1479. Maar de bisschop zelf, Domingo de Salazar, kwam er dus pas aan na 2,5 jaar. Zo vlot ging het allemaal in die tijd. Maar eerst een woordje over Dominicaan Cristobal de Salvatierra.
Hij werd geboren in 1548 in Spanje en trad op 23-jarige leeftijd toe tot de orde van de Dominicanen in Salamanca. Samen met zijn bisschop stond hij dus in voor de organisatie van het bisdom vanuit de missiepost van Manila. Zijn taak was als rechter van het bisdom met het toezicht op de lokale kerken en de kerkelijke discipline.
Maar tevens bezat hij een soort van erkenning als gezagsdrager, hem toegediend door een koninklijk decreet van koning Philips II, waarin hij wel werd aangespoord om steeds respect te tonen voor de gouverneur-generaal en de Spaanse autoriteiten.
Maar pater Cristobal de Salvatierra stond inderdaad bekend om zijn vastberadenheid, maar tevens om zijn rechtvaardigheid. En dit weerhield hem niet, als het moest, toch in conflict te komen met de Spaanse gouverneur, die een lokale leider onterecht had gestraft.
En met volle overtuiging excommuniceerde hij deze gouverneur en herstelde hij de rechten van de lokale inheemse leider. Hij stelde dus vast dat er vele problemen waren waarmee dit jonge bisdom te kampen had. En zo streefde hij naar een goede coördinatie en eenheid in de evangelisatiemethoden onder alle missionarissen. Maar ook zeer belangrijk om een gemeenschappelijk moreel standpunt in te nemen ten opzichte van de Spaanse overheden.
De paters werden geconfronteerd met het vaak schandalig en immorele gedrag van vele conquistadores, waardoor de evangelisatie sterk werd belemmerd. Uiteindelijk speelde pater Dominicaan Cristobal de Salvatierra een cruciale rol in de verspreiding van het christendom in de Filippijnen.
Om een voorbeeld te geven. Hij was een van de eersten die de Cagayan-vallei binnenkwam, gelegen helemaal in het noorden van het grote noordelijk eiland Luzon. Het was een gebied gekend om de weerstand tegen de Spaanse overheersing. Uiteindelijk droeg zijn missie bij aan de vestiging van de stad Nueva Segovia, vandaag Lal Lo. Manila en Nueva Segovia zijn trouwens de twee eerste en oudste bisdommen van de Filipijnen. Zo was pater Cristobal de Salvatierre ook betrokken bij de oprichting van de Universiteit van Santo Thomas in 1611, de oudste universiteit in Azië, en het Collegio di San Juan de Letran in 1620, die beide nog steeds bestaan in Manila. Tot zover dit woordje over Dominicaan pater Cristobal de Salvatierre.
Maar zoals reeds vermeld, was hij in de Filipijnen toegekomen samen met zijn bisschop, confrater, Dominicaan Domingo de Salazar. Ook voor deze bisschop was het de belangrijkste zorg de kwestie van rechtvaardigheid voor de Filipino's.
Maar beste Lut, alvorens we een bezoekje brengen aan deze eerste bisschop van de Filipijnen, stel ik voor eerst te luisteren naar een Filipijns offerandelied en met als titel
Gezegend zij God.
God of all creations, for through your goodness we have this breath of fire, food of the earth, and works of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever and ever. Blessed are you, Lord, God of all creation. For through your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and works of human hands. It will become for us our spiritual drink. Blessed be God, blessed be God, blessed be God. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever and ever. Blessed be God, blessed be God.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
We gaan nu even op bezoek bij de eerste bisschop van Manila, van de Filipijnen, Dominicaan Monseigneur Domingo de Salazar. Hij werd geboren in 1512 in het noorden van Spanje en studeerde aan de Universiteit van Salamanca, een van de beroemdste op het hele Europese continent. Interessant om op te merken is dat hij zeer beïnvloed werd door een tijdgenoot, filosoof en theoloog Francesco de Vitoria. En die zijn we ook even gaan opzoeken.
Deze man pleitte voor een vrije markteconomie met individuele rechten, de verdediging van individuele eigendomsrechten, vrijheid van handel, verzet tegen monopolisering van de handel.
Maar dit is niet alles. Hij kwam ook op voor de verdediging van de inheemse volkeren. Ook zij zijn wel degelijk volwaardige mensen met verstand en rechten. Het waren zeer actuele humanitaire en christelijke ideeën met betrekking tot deze periode van de ontdekkingsreizen. En dit kwam zeer van toepassing voor bisschop de Salazar om later rechtvaardige oplossingen te vinden voor juridische en sociale problemen in de Filipijnen. Hij behaalde trouwens ook een bachelor in het burgerlijk recht.
Zo was pater Domingo de Salazar reeds betrokken geweest bij de Spaanse expeditie naar de huidige Amerikaanse staat Florida van 1558 tot 1561. Zo bestaat van hem een brief gericht aan koning Philips II.
En daarin kunnen we lezen dat alle wetten die waren uitgevaardigd voor de nieuwe ontdekkingen moesten worden nageleefd door de deelnemers aan de expedities, zodat misbruik tegen de inboorlingen zou worden vermeden. Maar tevens pleitte hij ook dat er voldoende voorzieningen moesten zijn voor de expeditieleden zelf, zodat ze geen overvallen pleegden tegen de lokale bevolking.
En alzo werd pater Domingo de Salazar op 6 februari 1579 door paus Gregorius XIII bevestigd en gewijd als de eerste bisschop van Manila en waarbij dus met een bul dit bisdom werd opgericht.
En we weten dat hij pas een 2 jaar later in 1581 toekwam en er werd geïnstalleerd. Hij diende als bisschop van Manila tot aan zijn dood in 1594, 82 jaar oud. Een bisschop voor wie de belangrijkste zorg de rechtvaardige behandeling was voor de Filipino's die hij beschouwde als menselijke wezens met rechten en verstand, wat in die tijd niet zomaar werd geloofd.
En daarin werd hij stevig gesteund door zijn meegereisde confrater, pater Cristobal de Salvatierra.
We kunnen hem vergelijken met zijn confrater Dominicaan Bartolomé de las Casas, die de wantoestanden in de Amerikaanse kolonies, zoals ook de slavenhandel met de Afrikanen, zeer sterk veroordeelde en er stevig tegenin ging.
Misschien is het goed enkele concrete voorbeelden op te zoeken uit het leven van deze belangrijke bisschop voor de Filipijnen.
Inderdaad, zo stelde bisschop de Salazar vast hoe veel Spaanse kolonisten in de Filipijnen zomaar het land van inheemse gemeenschappen in beslag namen. En daartegenover stelde de bisschop dat deze Filipino's recht hadden op hun land, volgens zowel natuurrecht als goddelijk recht.
Een ander voorbeeld was het zogenaamde encomienda-systeem.
Ja, en daardoor bekwamen de Spaanse kolonisten het recht om belasting of arbeid te eisen van de inheemse Filipino's in de dorpen. Maar deze bisschop bekritiseerde dit als onrechtvaardig en uitbuitend, vooral als het leidde tot armoede of misbruik. En daarvoor pleitte de bisschop ook hier rechtstreeks bij koning Philips II van Spanje. En deze brieven en rapporten aan de Spaanse koning zijn waardevolle historische bronnen. En deze zijn verzameld in zijn, vrij vertaald, memorandum over de grieven van de inheemsen van de Filipijnen. Het is een memorandum uit het jaar 1583.
Daarin ontdekken we zijn morele verontwaardiging over koloniale misstanden en zijn juridische en theologische argumenten. Zo kan je passages lezen die hij schreef aan de koning.
De inheemsen zijn rationele mensen, zoals de Spanjaarden, en mogen niet behandeld worden alsof ze beesten of slaven zijn.
Zo lees je ook.
Er worden buitensporige belastingen van hen geëist, en ze worden met zweepslagen en gevangenis gestraft als ze niet kunnen betalen, terwijl ze nauwelijks te eten hebben.
En de bisschop vervolgt en vraagt de koning.
De gouverneur hier keert zich doof voor onze smeekbeden en beschermt de encomenderos meer dan deze arme inheemden. Ik smeek uwe majesteit om in te grijpen, want wat hier gebeurt beledigt niet alleen God, maar bezoedelt ook de naam van Spanje. Het is niet christelijk om landen te veroveren en daarbij zielen te verliezen.
Maar de bisschop ging nog verder. Er volgde zelfs op 16 oktober 1581 een bijeenkomst met de bisschop en met een tiental priesters in het klooster van Tondo in Manila over deze problematiek.
En zo vond er ook een synode plaats in Manila het jaar daarop, waar 90 geestelijken en enkele leken verschillende thema's bespraken, zoals de catechese in de lokale talen, de rechten van zowel christelijke als niet-christelijke inheemse bevolkingsgroepen, de sociale en morele problemen, waaronder dan ook de misbruiken door Spaanse grondbezitters en ambtenaren, en het benadrukken van het belang van gerechtigheid en restitutie van onrechtmatig verkregen rijkdom.
Beste luisteraars, we laten het hierbij. In alle kolonies over de wereld was dit een zeer delicate problematiek, die ook veel schade veroorzaakte aan het missioneringswerk, namelijk die veelal zeer moeilijke verhouding tussen de missionarissen en de lokale overheden, waarvan velen uit waren op geld en macht.
Maar er moet bij gezegd worden dat historici toch verklaren dat de kolonisatie in de Filipijnen toch meer godsdienstig was dan commercieel.
Beste Jos, ik denk dat het tijd is om terug even te verpozen en te luisteren naar een rustig Filipijns communielied. een oproep tot bekering, wat we allemaal nodig hebben.
Zeker, en daarom zingt men, O God de Vader, help mij alsjeblieft, help me om mezelf te veranderen.
Pakitulungan niyo po ako, Diyos Ama. Labagoy na mga gawain ko masasama, at ang lahat ng mga ugali ko, di ka nais-nais sa iyo at sa iba. At kung ito po'y inyo ipagkakalo, tatanggapin ko ng lubos. Pakitulungan niyo po ako, Diyos Ama, nabaguhin ang sarili ko sa gawain ko. Ugali kong mapagpintan, mapanira, mapagchismis sa tingkawa. Sa gawain ko mapagsamantala, mapag-abuso at mapaglinlang. Sa gawain ng buhali ko makasarili, mapangkapi at mapagkiganti. At sa gawain kong mapagkunwari, baguhin niyo po ako, Diyos Ama.
Pakitulungan niyo po ako, Diyos Ama, nabagoy ng mga gawain kong masasama, at ang lahat ng mga ugali ko, di ka nais-nais sa iyo at sa iba. At kung ito po'y inyong ipagkakalo, tatanggapin ko ng lubos. Diyos Ama, nabaguhin ang sarili ko. Sa gawain at ugali kong mapagnasa, mapaghalat at mapaangkin, mahigitin matampuhin marunamin, mapagkimkim magagalitin. Sa gawain at ugali ko nagnanakaw, mapagkaila at sobrang sinungaling. Sa gawain kong mapanghusga, baguhin niyo po ako, Diyos Ama. At sa gawain kong hatol ng hatol, baguhin niyo po ako, Diyos Ama. Pakitulungan niyo po ako, Diyos Ama, nabaguhin ang sarili ko.
Beste luisteraars, we laten het hierbij over de eerste decennia van de kerstening van de Filipijnen. De Augustijnen waren dus de eerste missionarissen, maar al heel snel volgden ook de Franciscanen, de Dominicanen en de Jezuïten. En zo drong het katholicisme met haar katholieke feestdagen en rituelen diep binnen in de Filipijnse cultuur.
Vandaag heb je 16 aartsbisdommen en 59 bisdommen in de Filipijnen, waarvan zelfs twee reeds opgericht eind 16e eeuw, namelijk in Manila en Nueva Segovia in het noorden van het noordelijke eiland Luzon.
De kerk telt vandaag een 80 miljoen katholieken, dus een 80% van de inwoners. In januari 2015 bracht Paus Franciscus een vijfdaags bezoek aan de Filipijnen, waarbij een 6 miljoen gelovigen de heilige mis bijwoonden in Manila. En op 14 maart 2021 droeg hij in de Sint-Pietersbasiliek een pontificale hoogmis op, naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het christendom in de Filipijnen met de landing van Ferdinand Magellaan op 16 maart 1521, waar dus al een klein zaadje van het christendom werd geplant.
En zeer opmerkelijk bestaat er vandaag een omgekeerde richting in het missioneren. De Filipijnse kerk stuurt vele priesters en religieuzen naar andere landen, vooral waar er een tekort is aan geestelijken.
Beste medereizigers, hartelijk dank voor het luisteren tijdens onze bezoeken in de Filipijnen.
Ik hoop dat jullie het aangenaam, maar tevens interessant vonden en dat we in uw huiskamer een beetje de vakantiesfeer konden laten aanvoelen en van genieten.
En we spreken af voor een derde en laatste deel.
We gaan op bezoek in kerken en heiligdommen op de verschillende eilanden en komen al zo hun geschiedenis te weten.
Dus, beste vrienden, rust goed uit na deze tweede uitstap en we verwachten jullie fit en volmoed voor de derde etappe van ons bezoek in de Filipijnen.
Afspraakplaats?
Uiteraard, op de rots in de branding.
Glory to God in the highest, and on earth is the people of the wheel. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, almighty Father, Lord Jesus Christ, the only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, He takes away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy. The sins of the world. Receive our prayer. Receive our prayer. You are sinless and the light of the Father. Have mercy on us. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, in the Holy Spirit, in the glory of God, the Father Almighty. Amen, amen, amen. Glory to God in the highest, and praise to the people of the world.